Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 68 jaar is overleden Jan Gijsbertus de Vries. Sinds 11 september 2020 weduwnaar van Elisabeth Neeltje Snoei. Er is morgenavond gelegenheid tot condoleren van 19:30 tot 20:15... in een van de zalen van ons kerkgebouw. De rouwdienst zal dinsdagmorgen gehouden worden om 10:00 in ons kerkgebouw, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij noemden nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Johannes 14, de versen 1 tot en met 14, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Johannes 14, de eerste 14 versen. Uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, we weten niet waar gij heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen.
Thank you.
Gemeente, in verband met de doopdienst deze middag zullen we vanmiddag stilstaan bij de zondag die aan de beurt is uit onze Heidelbergse catechismus. Dat is de laatste zondag, zondag 52, en daarvan de laatste twee vragen, 128 en 129. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Antwoord, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Vraag 129, wat beduidt het woordeke amen? Antwoord, amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze beide vragen het besluit van het gebed. En letten wij op een drietal gedachten in de eerste plaats betreffende het koninkrijk, in de tweede plaats betreffende de kracht, in de derde plaats betreffende de heerlijkheid en tenslotte betreffende de verhoring. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen, jongens en meisjes, dat is het slot van het Onze Vader. En daar gaat het vanmorgen over. En daar zien we eigenlijk vier punten. In de eerste plaats wordt er gesproken over het koninkrijk, want u is het koninkrijk. In de tweede plaats over de kracht, want u is de kracht. In de derde plaats over de heerlijkheid, want u is de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En dan in de vierde plaats de verhoring, dat is één woordje, dat is het woordje amen. En het woordje amen betekent veel meer dan dat het gebed klaar is, zullen we zien. Het woordje amen betekent, het zal waar en zeker zijn. Gemeente, de vorige keer stonden wij stil bij de laatste, de zesde bede uit het Onze Vader. En die laatste bede, dat was de bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We hebben gezien dat een kind van de Heere niet tevreden is met het feit dat de zonden vergeven zijn. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dat een kind van God er ook vraagt om bewaard te worden voor de zonde, voor nieuwe zonden. En dat Gods kinderen ook hun eigen krachteloosheid kennen en bang zijn voor de verzoeking van de duivel. En daarom vragen, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan zijn we nu toegekomen aan het besluit van het gebed. Misschien kunnen wij ons nog herinneren dat we ook stilgestaan hebben bij de aanspraak in het gebed. Daar is een hele zondag aan gewijd, onze Vader die in de hemelen zijt. Het gebed heeft een begin. De Heere wordt aangesproken. Wij moeten weten tot wie wij spreken. Dat is heel erg belangrijk. Het gebed is niet zomaar in de ruimte, om het zomaar te zeggen. Maar wij bidden tot God. En daarom is het belangrijk, gemeente, en ik zeg niet dat er heel veel woorden voor gebruikt behoeven te worden, maar daarvoor is het belangrijk dat we weten tot wie we spreken. Als je naar de formuliergebeden kijkt, achter in het Bijbeltje, dan zien we dat onze vaderen vaak 1, 2, 3 eigenschappen van de Heere noemden aan het begin van het gebed. Bijvoorbeeld de Almachtige. of de eeuwige, de barmhartige, de rechtvaardige. En ik denk dat dat heel goed is om ons gebed zo te beginnen. Dat we een indruk hebben tot wie wij spreken. Zelfs de Heere Jezus noemt zijn Vader rechtvaardige Vader. En als dat begin van het gebed goed is, dan bewaart ons dat, denk ik, ook voor oppervlakkigheid. We hebben gezien dat Gods kinderen God in Christus als hun Vader kunnen aanspreken. En dat het gebed daarom ook voor hen is om Jezus wil. Maar nu staan we stil bij het besluit van het gebed, het slot van het gebed. Dat is ook belangrijk, jongens en meisjes. Dat je niet zomaar plotseling amen zegt. Maar dat gebed, dat moet als het ware ergens op gegrond zijn. Als er geen grond onder zit, dan zakt het weg. En wat is nu de grond onder het gebed? Daar gaat het eigenlijk hier over. Als het gaat over het besluit. Dat besluit, dat lezen we niet in Lucas 11, maar de Heer Jezus heeft dat wel heel nadrukkelijk genoemd in Matthäus 6. En daarom hoort dat ook bij het slot van het gebed. Hoe besluit gij uw gebed? Dat is weer heel persoonlijk, zoals we dat ook van de catechismus altijd gewend zijn. De catechismus spreekt niet algemeen, maar de catechismus spreekt mensen aan. Spreekt Gods kinderen aan? Maar ik zou deze vraag ook breder willen trekken. Ik zou deze vraag ook in de gemeente aan ieders hart willen leggen. Hoe besluit gij uw gebed? Misschien is het goed dat we daar eens over nadenken. Als we terugdenken aan de laatste gebeden van morgen. Gisteravond, toen we geknield voor ons bed lagen, als het goed is. Andere momenten. Wat was nou het slot van het gebed? Hoe besluit gij uw gebed? Tenminste, ik hoop wel dat er gebed mag zijn. Jonge mensen en ook ouderen, dat we het gebed niet kunnen missen. Dat dat bij ons leven hoort. En ik denk dat we daar best wel eens bezorgd over mogen zijn. Ik zal het niet vragen, maar ik ben bang als ik zou vragen, zijn er vanmorgen mensen in de kerk, jongeren in de kerk die niet bidden? Als die dan eerlijk zou zijn, dan ben ik bang dat er toch wel enkele vingers omhoog zouden gaan. En dat is verschrikkelijk, want het gebed, dat is het middel dat God ons nog geeft. En zonder gebed moet je ook niet verwachten dat de Heere zijn zegen geeft. Wij moeten de middelen gebruiken. Maar de vraag is ook wel, hoe doen wij dat? En hoe besluiten wij onze gebeden? En dan zullen we zien, deze bidder of bidster heeft een pleitgrond. Het gebed is niet zomaar een roep in de ruimte. Nee, maar dit gebed heeft een vaste pleitgrond. Deze bidder weet tot wie hij bidt. En ook hoe zijn verhouding ten opzichte van die God en Here is. En dat moeten we weten. Dat zegt apostel Paulus in Hebreeën 11. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Als je dat niet gelooft, wat is dan nog het gebed? Tegen wie hebben wij het dan eigenlijk en wat verwachten wij er dan van? Hoe besluit gij uw gebed, kinderen des Heren? Ook bij u is dat, vrees ik, lang niet altijd zo en bij mij. En daar geeft de Heren ons onderwijs in. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want dat ziet terug op die beden die gedaan zijn, 6 beden, en dat vragen wij aan de Heere, want dat laat zien de reden, dat laat zien waar dat gebed op gegrond is. En dan doet de bidder eigenlijk een beroep op drie grote zaken. Hij zegt, want u is het koninkrijk. En u is de kracht. En u is de heerlijkheid. U is het koninkrijk. Heren, u regeert over alles. Daarom vragen wij dit aan u. U is de kracht. Heren, u bent almachtig. U kunt alles. En daarom vragen wij dit aan u. Heren, u is de heerlijkheid. U komt de eer toe. En daarom vragen wij dit aan u. Die laatste zullen we straks zien, dat is een hele sterke. Dat het gebed en Gods eer voor deze bidden niet twee verschillende hoofdstukken zijn, maar dat dat werkelijk alles met elkaar te maken heeft. Gods eer en mijn verhoring. Als de Heere mij niet verhoort, dan komt God niet aan zijn eer. Nou, is dat geen hele sterke grond? Met eerbied gezegd, de Heere kan zo'n gebed toch niet weigeren, want het gaat om hemzelf. Het gaat om de eer van zijn naam. Wat mij ook opvalt, dat is dat deze bidder zelf niks heeft om op te pleiten. Hij zegt niet, wij bidden dit omdat ik u zo lief heb. Wij bidden dit van u omdat ik voorlopig denk niet meer te zullen zondigen. Wij bidden dit, nee. Nee, wat is dat arm als je je gebed moet gronden op iets wat van jezelf is. Dat heeft voor God helemaal geen waarde. Onze gerechtigheden zijn voor de Heere een wegwerpelijk kleed. Mensen die hun gebed daarop gronden, omdat ze denken dat zij een streepje voor hebben, of omdat hun wandel beter is dan die van andere mensen, of noem maar op. Mensen die hun gebed daarop gronden, dat gebed dat zinkt weg. Dat heeft geen grond. Maar deze bidder heeft niets om op te pleiten in zichzelf. We hebben het al gehoord, hij is onwaardig. Hij is rechteloos. Hij is arm. En misschien zijn er mensen die zo'n gebed maar heel arm vinden. Maar dat is nou juist een rijk gebed. Deze bidder ziet de volheid ergens anders liggen. Hij zegt, dat is zulks alles bidden wij van u. Dit zulks alles, dat zijn die zes beden. Die drie gericht op de eer van God en die drie gericht op onze nooddruft, onze lichamelijke nooddruft en onze geestelijke nooddruft. Al deze dingen, de hele inhoud van mijn gebed, dat bidden wij van u, daarom dat gij onze koning zijt. U regeert. U bent een machtig koning. En u bent onze koning. En wat doet een koning, jongens en meisjes? Een goede koning die zorgt goed voor zijn onderdanen. Anders is het geen goede koning. En de Heer is een goede koning. Zou de Heer niet goed voor zijn onderdanen zorgen? Ja, zegt iemand, maar dominee, de Heer is toch ons aller koning? Hij regeert over alle mensen. Dat is waar, maar weet u nog dat wij toen het ging over die bede, want toen het ging over die bede, uw koninkrijk komen, dat we toen verschil gemaakt hebben tussen het koninkrijk van Gods macht en het koninkrijk van Gods genade. En dit slot van het gebed, dat staat in het teken van het koninkrijk van Gods genade. Gij zijt onze koning in Christus geworden. Wij zijn uw onderdanen geworden. Het is net als die dichter van Psalm 74 zegt, evenwel is God mijn koning van ouds af. En dan in Psalm 74 kun je lezen hoe dat functioneerde voor die dichter, voor die bidder. Hij mocht houvast hebben aan de onveranderlijkheid en aan het verbond van die God. Hij smeekt of de Heere daaraan zou willen gedenken. En zo is deze bidder, gemeente, hij weet, ik ben een onderdaan geworden. Ik mag u dienen, Heere. Ik ben uw onderdaan. Kijk, jongens en meisjes, en als dat niet zo is, als wij de zonde dienen, als wij de wereld dienen, ja, dan wil dat 's avonds niet zo met je gebed, toch? Dat snap ik ook wel. Want dat kan natuurlijk niet samengaan. Dan kun je niet zeggen, gij zijt onze koning. Want je dient een andere koning. En dan kom je, met je gebed kom je tot een vreemde koning die je niet dienen wil. Die je eigenlijk niet eens dienen wil. En die je ook niet dient. Weet je, en daarom is het gebed voor ons zo moeilijk, omdat wij zo dubbel zijn. Wij hinken op twee gedachten, maar als de Heere God is, volgt hem na. Dient hem dan ook. Breekt dan met de zonde en met de werelddienst en zoekt deze God en vraag of je hem als koning mag leren dienen. Of je je aan hem mag onderwerpen. En misschien zijn er wel ouderen in de gemeente die hun hele leven gebeden hebben, 80 jaar, 85 jaar, en nooit ten diepste hun hart gebogen hebben voor deze koning. En dan begrijpen we niet waarom de Heer ons gebed niet verhoort. Ja, omdat we ten diepste niet buigen, niet willen buigen, omdat we zo'n weerbarstig hart hebben. Hier is een bidder die zegt, gij zijt onze koning. En dat geeft hem vrijmoedigheid om bij deze koning aan te kloppen. Je ziet eigenlijk hetzelfde bij David in 1 Kronieken 1 vers 29. Dan kom je bijna het slot van dit gebed kom je letterlijk tegen. Dat is heel apart, want David die kende het onze vader helemaal niet. Maar als hij dan merkt dat het volk bereid is tot offervaardigheid, om te offeren voor de tempel, dan komt hij in een dankgebed tot de Heere en dan noemt hij eigenlijk deze facetten die hier staan, die de Heere later leert, die komen daar allemaal terug. Dus David kende de Heere als zijn koning. En hij mocht houvast krijgen aan de grootheid, aan de almacht, aan de heerlijkheid van die koning. Is hij uw koning niet? U zegt misschien, ik weet niet of hij mijn koning wel wil zijn. Wel, u zoekt het op de verkeerde plaats. U moet niet zeggen dat hij uw koning niet wil zijn, maar u wilt zijn onderdaan niet zijn. En dat eens tot smart zou mogen worden, want zoveel als er geroepen worden, die worden ernstig geroepen. En als u zegt, ja, ik weet dat van dat harde hart en ik kan dat hart niet breken. Nee, dat is zo, maar dat kan hij wel. Want deze koning, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, is een machtig koning. En het moet ons niet in de eerste plaats gaan om de gaven van de koning, om de goederen van de koning. Wij hebben vaak de koning alleen maar nodig voor zijn giften, voor zijn goederen, voor zijn gaven. Maar het moet ons gaan om de koning zelf. Het moet ons gaan om God en God alleen. Ook al zouden we van de Heere niets krijgen, we hebben ook niets verdiend. Hier ligt de houvast voor deze bidder. Want u is het koninkrijk. En ik hoor bij dat koninkrijk. U bent mijn koning. Wat heb je dan een houvast, gemeente, in je gebed? Als je dat mag weten. Arme, Psalm 72, ellendige, nooddruftige, die dat mogen weten. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Dat betreffende het koninkrijk. We gaan naar onze tweede gedachte, betreffende de kracht. En aller dingen machtig. We hebben het gehoord, deze bidder heeft veel noden. Hij heeft lichamelijke noden. Hij heeft geestelijke noden. Hij heeft machtige vijanden. Doodsvijanden. Die niet ophouden om hem aan te vechten. En ja, wie zou hem kunnen helpen of wie zou haar kunnen helpen? Wel, daar ligt de tweede pleitgrond voor deze bidder. U bent aller dingen machtig. U bent een almachtig koning. U kunt alles geven waar ik om vraag. U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En u roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Kijk, van nature dan geloven we niet dat de Heer dat doen kan. We bidden het wel, maar ons gebed is vol met ongeloof. Ik herinner me nog toen het ging over de mensvormige eigenschappen, de antropomorfe eigenschappen, dat ik in die prekenserie gezegd heb, wij stellen ons een God voor die niks ziet en die niks hoort en die niks kan. Dat is een beetje het beeld wat wij van God hebben. Maar deze bidder heeft een beeld van God als een almachtig koning. Aller dingen machtig. En gemeente, laten we dat ook vasthouden. Ik denk dat dat van de leer van de remonstranten zo verschrikkelijk is, dat zij God afhankelijk maken van de mens. En als je daarin meegaat, wat hou je dan over? Een onmachtig God. Een God die moet wachten tot wij de deur van ons hart openzetten, want hij kan het zelf ook niet. Een God die aan de ellende waarin wij ons bevinden eigenlijk ook niks kan doen. Dan krijg je een machtig zondaar en een onmachtig God. Maar voor deze bidder is er sprake van een machtig God en een onmachtige zondaar. Aller dingen machtig. De Heere kan dat hart openen. De Heere kan het onmogelijke doen. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En die leer die geeft Gods kinderen moed in de nooddruft waarin ze zich bevinden. Alle dingen machtig, dus ook machtig om ons alles goeds te geven. Alles waar we om gevraagd hebben in die zes beden, dat alles. Dat God aan zijn eer komt, maar ook dat ik aan mijn brood mag komen. En dat ik in mijn geestelijke nood geholpen mag worden. De Heere is de bron van alle goed. Jacobus schrijft dat zo mooi. Dat alle goede gaven en alle volmaakte gift van boven van de Vader der lichten zijn afkomende. Jongens en meisjes, al het goede komt van God. Zul je dat nooit meer vergeten? Wij denken vaak zo verkeerd van de Heere. We denken zo kwaad van de Heere. Maar al het goede komt van God. En het kwade, dat komt van ons. Dat hebben wij veroorzaakt. Toen de Heere alles geschapen had, toen heeft hij alles overzien en het was zeer goed. De Heere heeft het kwade echt niet in de schepping gelegd. Maar dat komt door onze zondeval en door onze dagelijkse zonde. Hier is een bidder die goed van God mag denken. Nou, beeld hebben wij van de Heere. Als wij tot hem bidden en als wij onze noden bij hem brengen. Gemeente, misschien vragen wij om geholpen te mogen worden in onze nood. En denken we tegelijk, de Heere kan dat toch niet, of de Heere wil dat niet, of de Heere doet dat niet. Of dan is ons gebed boordevol met verkeerde gedachten van God. En hier is iemand aan het woord die zegt, Heere, u bent machtig, u kunt het. Maar u bent ook in de mogelijkheid om ons alles goeds te geven. Goeds, dat is de inhoud van al die beden van het gebed. En ja, daarin zit ook uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Als dat een regeltje is in je gebed, dan wordt je gebed eigenlijk altijd verhoord. Want dan ben je het met God eens. Welk antwoord dat de Heer ook geeft. En zo is het met deze bidder. Soms dan moet de Heer iets onthouden. Terughouden. Hij kan dat wel geven, maar het is beter van niet. En deze bidder mag de Heer daarover laten oordelen. Maar hij is in staat, hij heeft het vermogen om alles goeds te geven, zodat hij aan zijn eer komt en ik aan de verhoring van mijn gebed. Hij heeft de wil en het vermogen. Met andere woorden, de Heer heeft de wil, bij hem is de bereidheid. Dit kind van God, want dat weet u in de catechismus, zijn Gods kinderen aan het woord. Maar dit kind van God mag hartelijk geloven dat de Heere van goede willen is. En bij ons is het vaak precies andersom, of niet? Dan denken we, ik wil wel. Maar of de Heere wil, dat is nog maar de grote vraag. En dat is een teken dat we én de Heere niet kennen, én onszelf niet kennen. Want wij willen niet. Dit kind van de Heere weet dat de Heere van goede willen is. Hij heeft de wil en hij heeft het vermogen. Een aartsvader heeft niet altijd de goede wil en zeker niet een ontaard vader. Helaas komt dat voor. Waardoor kinderen bij het woord vader allerlei verkeerde associaties krijgen. Maar de Heere heeft de wil om het goede te doen. En de Heere heeft ook het vermogen. Je hebt vaders die zouden best wel het goede voor hun kinderen willen doen als ze maar konden. Maar ze lopen tegen de grenzen aan. Ze hebben geen middelen om hun kinderen te helpen. Of ze hebben geen kracht om hun kinderen te helpen. Ze moeten het af laten weten. Maar deze vader hoeft het nooit af te laten weten. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij kan alles doen wat hij in zijn liefde wil schenken. De wil en het vermogen heeft. Dat is wat als je zulke goede gedachten van God mag hebben. En blijkbaar mag deze bidder dat hebben. En als de Heer het dan niet doet. Want ik geloof niet dat deze bidder ook altijd verhoring krijgt. Gods kinderen krijgen ook niet altijd verhoring. Als deze bidder dan geen verhoring krijgt, waar zoekt hij het dan, denk je, jongens en meisjes? Zegt hij dan, God wil het niet? Of God kan het niet? Nee. Dan zegt hij, het ligt bij mij. Het ligt aan mijn kant. En wat zou het groot zijn als we met onze onverhoorde gebeden daar terecht mogen komen. Dat we niet God de schuld geven, maar dat we onszelf de schuld mogen geven. En dat we onze schuld ook in het uitspreken van ons gebed mogen belijden. God heeft de wil. Hoe weet die bidder dat? Dat weet hij uit eigen ervaring. En dat weten Gods kinderen ook uit eigen ervaring, dat God niet onwillig is. Hij weet dat uit de getuigenissen van Gods kinderen. We zouden er tientallen uit de Bijbel op kunnen noemen, waar we kunnen laten zien dat de Heere van goede willen is. Maar dat de Heere soms moet wachten om genadig te zijn, omdat zijn volk dat niet is. Hij heeft zijn handen de ganse dag uitgestrekt tot een wederhorig en een wederstrevig volk. Maar dat volk wil niet. Daar zit het grote probleem. Wat wij nodig hebben, dat is zelfkennis. Vooral ook in de weg van het gebed. Deze dichter mag het weten uit zijn eigen ervaring. Dat het aan Gods kant zo ligt, zoals hij dat hier mag zeggen. De wil en het vermogen heeft. U is de kracht. Wat ligt daar een rijkdom in? U is de kracht. Je klopt niet aan bij iemand die onvermogend of onmachtig is. En dan zijn er ogenblikken dat Gods kinderen voor een totale onmogelijkheid staan. Dat ze echt absoluut zelf niet weten of geestelijk, of lichamelijk, of eeuwig, of tijdelijk, hoe het ooit goed moet komen. Maar dan kan de Heere ze eruit halen met dit regeltje. U is de kracht. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk, iets onmogelijk zijn? We gaan naar onze derde gedachte betreffende de heerlijkheid. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Dat is toch wel heel rijk, dat deze bidder mag verband zien tussen de gebedsverhoring en de eer van God. Hij zegt als het ware, dat zit aan elkaar vast. Heere, u kunt dit gebed niet naast u neerleggen, want daar leidt u schade van. Terwijl u de eer moet krijgen. Ik heb eens gelezen van Maarten Luther dat hij onderaan de preekstoel stond, jongens en meisjes. En hij zag er vreselijk tegenop en de duivel die viel hem aan en hij kon het niet en hij wist het niet. En toen zei hij onderaan de trap van de preekstoel, Heere, als het nu daarboven niet gaat, dan leidt u meer schade dan ik. En dat bedoelde hij niet hoogmoedig. Maar hij wist zich een geroepen knecht van de Heere. En als hij er niks van terecht zou brengen, dan zouden de mensen Gods eer naar beneden halen. En zo is het eigenlijk ook voor deze bidder. Hij zegt opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Heere, als u het gebed niet verhoort, dan komt u niet aan uw eer. En waarom komt de Heere dan niet aan zijn eer? Wel, omdat het dan lijkt alsof de Heere zijn belofte niet nakomt. Welke belofte? Nou, die we hebben laten voorlezen uit Johannes 14. Wat de Heere zijn discipelen heeft nagelaten, dat alles wat ze in zijn naam aan de Vader zullen vragen, dat zal hij hen geven. Dat is een belofte. En de Heer is toch een waarmaker van zijn woord? En als de Heer dat niet is, dan komt hij niet aan zijn eer. In de tweede plaats, gemeente, de vijand die zal dan reden hebben om God te vervloeken en te minachten. De vijand zal dan spotten. De dichter van Psalm 74 zegt, zal de vijand u dan in eeuwigheid honen? Dat kan niet zijn. Dat kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. En hetzelfde lezen we in de 79ste psalm. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren? Uw grote naam door schimp onteren. Dat kan toch niet, Heere? Dat het lijkt alsof de vijand gelijk heeft. U zij de heerlijkheid, u moet aan uw eer komen. Als ik van de honger sterf, terwijl ik gevraagd heb om dagelijks brood en u dat mij beloofd hebt en er is geen brood. Heren, dan komt u niet aan uw eer. Dan zal de vijand redenen vinden om u te spotten. Het gaat hem om Gods eer. En daarom kan de Heere zijn kinderen niet onverhoord naar huis terugsturen. Wel met deze aantekening natuurlijk, als hun gebed mag zijn tot Gods eer. Als hun gebed mag zijn in overeenstemming met Gods wil. Ik zeg ook niet dat alle gebeden van Gods kinderen altijd verhoord worden, dat zeg ik niet. Maar waar ligt het dan? Dan ligt het niet aan de zijde van God. Dan ligt het niet aan de zijde van God dat hij zijn woord breekt. Maar dan ligt het aan de zijde van Gods kinderen. Het gaat om de eer van God. En soms is het ook wel eens nodig dat de Heer een gebed niet verhoort. Juist vanwege zijn eer. Dan kan de Heer zo'n gebed niet verhoren. Of onder die omstandigheden kan de Heer geen verhoring schenken. Maar als de bidder op zijn plaats is, dan is dit zo'n vaste pleitgrond. Je vindt dat in het Oude Testament verschillende keren terug. Ik denk aan Mozes. Wanneer hij het ook niet meer wist, maar zei: Heere, wat zult u dan met uw grote naam doen? Neem redenen uit uzelf. Dat is het enige, Heere, waarom het kan. Niet om iets wat in ons is, maar het gaat om u. Het gaat om uw naam, want u zei de heerlijkheid in der eeuwigheid. Hier al op deze aarde moet God aan zijn eer komen. Maar straks in de hemel zal dat ook de aanbidding zijn. We lezen dat in het boek Openbaring. Heere, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij geschapen. Als een kind van God verloren gaat, komt God niet aan zijn eer. Is dat geen vaste pleitgrond in het gebed, kinderen des Heeren? Heer, het gaat om uw naam. Het gaat om uw eer. En wat zijn we van nature, maar ook soms na ontvangen genade, zelfbedoelers? Dan denken we, onze naam gaat eraan. Of onze familie gaat eraan. Of ons. Maar dat is niet het zwaarste. Het gaat deze bidder om de eer van God. En de vraag is dat nou ook beleving in onze gebeden? Want misschien bidt u het Onze Vader wel vaak. Maar mag ik eens vragen, is het nou ooit wel één keer om Gods eer te doen geweest? U zegt, nou, dat is wel een beetje zwaar aangedrukt. Ik hoorde dat een keer van een ambtsdrager die na jarenlang zijn ambt niet meer kon bedienen. En toen werd hij hiermee aangevallen. Heb ik nou wel ooit één keer Gods eer bedoeld? Dan zegt hij, dat vind ik maar heel arm. Ja, dat kan, maar dat kan ook wel eens een bewijs zijn van heel veel zelfkennis. Heb ik in mijn gebed wel ooit één keer Gods eer bedoeld? Dat zijn voor Gods kinderen maar momenten. En straks in de hemel zal dat inderdaad altijd zo zijn. Maar wat zijn we zelfbedoelers? Er zit ook een andere kant aan. Kijk, zo min als de Heere dit gebed niet kan verhoren, dat is niet tot zijn eer. Zo min kan de Heere ook een zondig gebed of een op zichzelf gericht gebed wel verhoren. Dat is ook niet tot Gods eer. God kan de zonde niet laten bestaan. God kan een hoogmoedig hart niet tegemoet komen. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, zegt de Heer. En bovendien, je zou er met de verhoring zou je de verkeerde kant op gaan. Je zou het in je wellusten doorbrengen. Dat is niet tot Gods eer. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. We gaan naar onze vierde gedachte, de verhoring. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 96 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 96 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Geef dan, o allerlei geslacht, de roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en koning. Psalm 96, vers 4 en 5. Onze vierde gedachte betreffende de verhoring. En ik heb gezegd, daar gaat het over één woordje en dat is het woordje amen. Dat woordje amen, jongens en meisjes, dat is voor jullie vaak einde. Als de dominee zegt amen in de preek, dan is de preek klaar. Als de dominee zegt amen in het gebed of papa doet dat aan tafel, dan denk je, nu is het gebed klaar. Amen, dat is, nu stopt het. Maar dat betekent het woordje amen niet. Zo werkt het wel vaak, helaas. Maar dat betekent het woordje amen niet. Het woordje amen is eigenlijk helemaal geen Hollands woord. Het woordje amen is een Hebreeuws woord. En wij hebben dat woord overgenomen in onze Nederlandse taal. Maar dat woordje amen, dat betekent waarheid. Zekerheid. Dus als papa zegt amen aan het einde van het gebed, dan zegt hij eigenlijk waarheid. Zekerheid. Het zal waar zijn. Het zal zeker zijn. God is de God van ja en amen. God is waarachtig. Wat de Heere zegt, daar kun je van op aan. Christus wordt genoemd de amen. Hij is de amen. Hij is de waarachtige. En in hem zijn de beloften ja en amen. De Heere heeft dit woord ook gebruikt in het Nieuwe Testament. Alleen in het Nieuwe Testament is het dan niet amen, dat is Hebreeuws. Maar dan lezen we in onze Bijbel voorwaar. Dat is precies hetzelfde. Het staat vaak aan het begin van een eed. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen. Het is waar en het is zeker. Dus ja, eigenlijk past dat woordje amen helemaal niet naar een gebed waarin je niet gelooft dat de Heer het kan doen waarom gevraagd wordt. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk past het woordje amen helemaal niet bij een ongelovig gebed. Ik heb het voorbeeld gegeven van die dominee die vastliep toen hij moest bidden, vergeef ons onze schulden. Toen begon hij weer opnieuw. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, zou een onbekeerd mens, die zou eigenlijk bij het woordje amen vast moeten lopen in zijn gebed en weer opnieuw moeten beginnen. Want hoe kun je nou amen zeggen? Zonder geloof. Zonder hoop. Zonder liefde. Amen, dat hoort niet achter een sleurgebed of een ongelovig gebed of een gebed wat niet gericht is op de eer van God. Daarom kunt u zien dat wij die betekenis van dat woordje amen niet altijd beleven. En hier gaat het over iemand die mag beleven wat hij zegt, woord voor woord. Ook dat laatste woordje, amen. En daarmee zeg ik, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Hier wordt het woordje amen uitgesproken door het geloof. En dat geloof, dat weet. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het gebed is verhoord. Kom ik vanmiddag nog wel even op terug. Want in de tekst van vanmiddag, daar staat dat de Heere zijn kinderen hoort, antwoordt, eer ze roepen. Deze bidder zegt ook, mijn gebed is verhoord. Niet mijn gebed zal verhoord worden, maar het is verhoord. Er zal verlossing komen. De Heere is onderweg, met eerbied gesproken, om mij te verhoren. Het is al bij hem aangekomen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn hulp gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En dan is er nog niks opgelost. Nee, dat klopt. Maar dat zegt het geloof. En het geloof is anders dan het gevoel. Veel mensen drijven op hun gevoel. En dat gevoel, dat is niet vast. Mensen zeggen, ik heb er een goed gevoel bij. En de dag daarop, dan blijkt dat het een totaal verkeerde keuze geweest is. Waar blijf je dan met je gevoel? En in de godsdienst is er ook heel veel gevoel, emotie. Maak me daar ook wel eens wat zorgen over in de tijd waarin wij leven. Je ziet het geloof wegebben. En wat komt daarvoor in de plaats? Gevoel. Als ik er maar een goed gevoel bij heb. Maar hier is een bidder aan het woord geweest die op dat moment misschien helemaal niet dat gevoel had. Maar zijn geloof is vast. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Heere, gij hebt het beloofd. Heere, het is mij om uw naam te doen. Het gaat om uw eer toch. Om de heiliging van uw naam. U kunt er toch niet vanaf. De beloften zijn toch in Christus, ja en amen. En zo mag deze bidder, we hebben daar wel eens bij stilgestaan, het anker werpen door het geloof in het binnenste heiligdom. En daar zit dat anker vast. En ook al wordt dat schip dan heen en weer geslagen door de golven. Maar die band van het geloof is zo sterk. Geeft de zondaar moed en vastigheid. Veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. En wat moet die bidder nog doen? Wachten. Gelovig wachten. Uitziend wachten. Hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen. Hij mag amen zeggen na het gebed. Het volk van Israël moest ook amen zeggen. Toen ze gelegerd waren bij Sichem, tussen de Ebal en de Gerizim. En toen werden van die beide bergen werden de vloeken en de zegeningen die werden afgekondigd. Van de ene berg kwamen de vloeken. Vervloekt als iemand niet blijft in de wet des Heren. En al het volk zeggen amen. Doet u dat ook wel eens? Als u hoort in de preek, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Amen. De goddelozen zullen vergaan. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Kijk, veel mensen zeggen amen naar de belofte. Maar niet naar de vloek. Maar het volk van Israël moest beide doen. Amen op de vervloekingen en amen op de belofte. En die beloften die kunnen alleen in Christus vervuld worden. Amen kan alleen gezegd worden, gegrond op de verdiensten van Christus. Ik heb gezegd, dit gebed begint met om Jezus wil. Maar je zou kunnen zeggen, dit gebed eindigt ook met om Jezus wil. Dat zit in dat woord amen. Het zal waar en zeker zijn in de Heere Jezus Christus. Het zal waar en zeker zijn. Wat een vastheid. Wat een toets ook voor onze gebeden. Kinderen des Heren, bent u ooit beschaamd uitgekomen als u zo amen mocht zeggen? U zegt, ja, ik wacht er nog op, dominee, met sommige dingen. Ach, de Heer is niet een man dat hij liegen zal. Of een mensenkind dat het hem berouwen zal. We moeten niet aards van hem denken. Leg het dan opnieuw bij hem terug. En vraag om daar op deze wijze amen op te mogen zeggen. En gekomen aan het einde van de catechismus. Voor de 9e keer. Zolang als wij in uw midden zijn dat we de Heidelberger mochten behandelen. En de laatste keer, nu deze 9e keer, niet met minder liefde en betrokkenheid dan de eerste keer. En de vraag is, hoe Hoe ben ik eronder geweest, gemeente, en hoe hebt u eronder gezeten? Ga ik even terug naar zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Mag u het weten, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben? En als je dat nou niet weet, ga dan niet rustig door. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen.